In architectuur zijn er steeds twee belangrijke perspectieven. Enerzijds de visie van de architecten en anderzijds die van de gebruikers. Soms vallen deze samen, maar af en toe botst het ook. De stadshal in Gent, ontworpen door Robrecht en Daem en Marie-José van Hey Architecten, is een goed voorbeeld van een bouwwerk waar rond de meningen verdeeld zijn. In onze allereerste podcast krijgt u een uniek zicht op de standpunten van zowel de ontwerpers als de Gentenaren. Enkele Gentenaren zeggen er alvast het volgende over.
Ja. Eyecatcher.
Dat veel te dicht op de toren staat. Veel te dicht.
Ik vind het eigenlijk wel modern, origineel.
Het zicht op het bouwvocht, op de drie torens bij wijze van spreken, van Gent, is voor een groot stuk niet gedaan door dat gebouw zo hoog te maken.
Nee, we zijn daar altijd heel, heel positief over geweest. We vonden dat te zwaar, te tegenstrijdig met de stijl van de rest van het centrum van de stad. Maar het is iets nieuws, hè. De Gentenaren, dat zijn rebellen. En als dat zo'n beetje rebels is, waarom niet?
Wij kregen de eer om de architecten Robrecht en Daem zelf wat vragen te stellen omtrent dit veelbesproken ontwerp. Meneer Robrecht, wij willen u alvast bedanken om in uw drukke agenda plaats voor ons te maken. Het is ondertussen 8 jaar geleden dat de stadshal officieel werd geopend. De meningen over het project waren verdeeld. Wij zijn geïnteresseerd in hoe jullie tot dit befaamde ontwerp kwamen en vragen ons af of in de opinie van de Gentenaren omtrent de stadshal ondertussen veranderd is. Maar laat ons even terugkeren naar het begin. In de wedstrijdopgave van het jaar 2000 werden een parkje en een evenementenplaats gevraagd. Vanwaar jullie keuze voor een evenementengebouw? Want een overkapping stond niet in de opgave.
Ja, eigenlijk gaat het nog een beetje vroeger terug. De wedstrijd van 2000 is het gevolg van een wedstrijd die al in, als ik het goed voor heb, in 1996 georganiseerd werd voor die site tussen in de rij van monumenten in het centrum van Gent, het Kuip van Gent zoals men dat noemt, vooral tussen de Sint-Niklaaskerk en Belfort. Er was al in 1996 een soort wedstrijd gepland die niet door ons gewonnen was, maar die wedstrijd eerst en vooral ging erom om die plek in te richten, maar vooral dat daar een ondergrondse parkeergarage moest komen. En wij hebben daar wij waren ook een van de 7 of 5 of 7 genodigden die daar mochten aan deelnemen aan die wedstrijd, maar wij waren absoluut de tegenstanders van die parkeergarage. Omdat wij vonden dat het helemaal tegen het verkeersplan van de stad Gent in zat om auto's nog in het centrum van Gent te trekken. Bovendien waren er naar onze mening ook een aantal risico's aan verbonden. Maar wij wouden dat dus niet. We hebben toen een soort protestproject gemaakt. We wisten, wij worden hier onmiddellijk van de kaart geveegd. En dat was ook zo. Het werd bijna zelfs gelachen terwijl wij ons project aan het voorstellen waren. Maar we hebben toch ons statement gemaakt destijds. En wat er toen gebeurd is, men had toen iemand gekozen die de Spaans-Gentse combinatie. Maar wat toen vreemd genoeg gebeurde, was dat er een soort publiek verzet kwam tegen die parking. Heel vreemd, meestal mensen parken met een auto, weet ik wat allemaal, maar in dit geval niet. Er zijn protesten in de meest wijde waaier van politieke meningen. Eigenlijk was die parking louter bedoeld voor commercie, voor winkels, maar niet voor de stad een soort leefbaarheid te geven. En er is een verzet tegengegroeid, dat is eigenlijk uiteindelijk geculmineerd in een referendum zelfs destijds. En men heeft die parking weggestemd. De Gentenaars hebben die parking weggestemd. We hadden toegezegd, naar de politie, herinnert u ons nog, wij waren ook niet akkoord met die parking. Maar ja, er is nooit een antwoord op gekomen. Er is wel een nieuwe wedstrijd gekomen in 2000. Eigenlijk met onze principes dat wij daar een klein green wouden, een klein stadspark wouden. Maar niet, er was zeker niet een vraag voor een gebouw, absoluut niet. Het was het inrichten van ruimte, van het plein. Men vroeg wel een groene zone. Dat was ongeveer... wij hebben al in 96... in 96 stond er al een soort volume dat eigenlijk een beetje leek op wat er uiteindelijk gekomen is. Dat was helemaal in glas toen. Werden we opnieuw uitgenodigd, maar we zeiden, ja, we gaan onze eigen gang gaan. Er was absoluut geen vraag naar een stadszaal, maar ja, we winnen die wedstrijd dan. Die jury is daar, heeft onze argumentatie dat die hele plek en de reorganisatie van die plek om een volumetrie vroeg. En men is daarin meegegaan, men heeft dat begrepen omdat heel die plek is ontstaan door systematische kaalslagen die al vanuit het begin van kort na 1900 begonnen zijn. Men heeft dan, er was zo'n idee, een zeer 19e-eeuwse idee, dat men rondom monumenten huizen moest afbreken om die monumenten beter te zien. Dus helemaal tegen de structuur in van die steden. Maar dat is niet alleen hier gebeurd, dat is ook in Frankrijk rondom Amiens bijvoorbeeld. Daar is dan altijd zeer voelbaar, Amiens, Reims, dat rond die kathedralen men stukken stad afgebroken heeft om die monumenten zichtbaar te maken. Maar eigenlijk groeien die monumenten, de Belfort of de Sint-Niklaaskerk, eigenlijk die groeien uit een soort stedelijke massa. Er is daar nooit een plein geweest vroeger, historisch. Dat was bebouwd, de middeleeuwse stad. Er was wel een traject dat doorheen de stad liep, dat langsheen die plek passeerde. Een soort verbinding tussen Brugge, op heel lange verre schaal, Brugge en Keulen. Een soort handelsroute. En dat heeft bij ons ook wel een bepaalde vorm van inspiratie teweeggebracht. Dus wij zeggen, we moeten dat erg organiseren, die plek. We moeten een aantal, er waren kleine pleintjes, onder andere de Poelienmarkt en het Gouden Leeuwplein. En door dat volume te plaatsen, konden die pleinen weer leesbaar worden. En we wouden ook een soort green, klein park, omdat de binnenstad van Gent heeft eigenlijk een enkel park en een rustpunt. Daarmee hebben we de wedstrijd ingediend en men is ons daarin gevolgd. Ja, die wedstrijd is dan weer heel stilletjes geworden. We zitten daar nu mee met dat winnende project. Maar toch is er dan op een bepaald moment een schepene, een mevrouw, die ons project opnieuw op tafel gezet heeft. Dat is toen ook wel gesteund ook door monumentenzorg, die ook vond, dit is een kaalslagplein. Dat is geen plein, dat is een kaalslag. En het voorstel van Marie-Josée van Hemel, wij doen dat samen, en Robrecht en Daan, geeft daar een antwoord aan die kaalslag. Dus moedige politici destijds, want je verdient daar geen enkele stem mee. Integendeel, er was behoorlijk wat oppositie terwijl dat gebouwd werd. Maar voor ons was het een oefening van perspectief, van een soort participering van de publieke ruimte. Maar een gebouw zonder een duidelijke functie, een soort van gebouw dat een soort gevoel van stedelijke bewustzijn wou creëren van ik ben hier en ik ben hier een burger van deze stad, dat soort van gevoel, maar ook een soort open gebaar naar bezoekers aan de stad toe. En dan zouden we dan dachten we, we denken dat daar dingen kunnen plaatsgeven. En effectief dat is dat dan later gebeurd, gaande van kleine boekenmarkten tot ballet zelfs. Er zijn altijd optredens geweest, ook in de fameuze Gentse feesten, die dit jaar niet zijn doorgegaan, maar ja, dat is iets kolossaals. En eigenlijk heeft zich dat ontwikkeld tot een beetje het centrum van de Gentse feesten ook. Dat was vroeger Sint-Jacobs en dat is daar nog altijd de geboorteplek van die nieuwe Gentse feesten. Maar het ligt wat in het midden van de stad en het wordt zo aan ervaren.
En vanuit welke concepten bent u vertrokken voor het ontwerp zelf?
Het was heel, heel sterk bepaald door perspectieflijnen die wij wouden accentueren. Het zijdelingse zicht op het stadhuis. En daar hebben wij die figuur eigenlijk uit overgenomen, dat dubbel. Die dubbele kapse gevel hebben we. Dat was een zicht vanuit de Majolijnstraat. En die Majolijnstraat is eigenlijk deel van die routing van de oude handelsroute, die eigenlijk onder de stadshal doorloopt in de Donkersteeg. Dat is een hele smalle, maar wel typisch middeleeuwse straat. Dus die lijn, daarop hebben we de stadshal geplaatst. Die vorm, we hebben daar eigenlijk, we hebben die geschetst, José zat erbij, ik zat erbij. Die is er zo natuurlijk uitgekomen, het is een beetje een archaïsche vorm, hoe dan ook, dat kennen we niet. Ergens in ons achterhoofd ook, het schrijn. Je ziet soms op hele oude schilderijen, uit de 15e eeuw, een schrijn dat aangeboden wordt. Kun je als je dat kunt voorstellen, bepaalde schilderijen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Italië, een soort geschenk aan, in ons geval aan de stad. Maar dat idee van een soort schrijn en als een soort stuk in de stad te zetten, was een van de ideeën. Het feit dat het een dubbeldak heeft, is een soort van lezing van die schepenenhuizen, noemen ze dat, die zijdelingse gevel van een stadhuis. En ook dat de ene twee en de andere verhouding van drie heeft, is dat het komt. De lengte, de breedte zijn helemaal door perspectieflijnen bepaald. Dan heb je de vier voeten, die een soort echte, massieve blokken zijn waarop het schrijn rust eigenlijk, maar die allerlei functionaliteiten bevatten. Twee keer liften, een zeer dienstlift, een publiekslift, om naar dat lagere niveau te gaan. En ook een open haard, die zal voorgoed gesloten blijven, veronderstel ik. Plus ook een heel technisch ding waar allerlei afzuigingen van de onderbouw. Want er is een onderbouw. Een van de dingen die we gedaan hebben is gebruik gemaakt van die topografie van die plek. Er was 3 meter verschil tussen de noord- en de zuidzijde van die ruimte. En we hebben eigenlijk een niveau daaronder geschoven. Waar fietsenstalling, functionaliteiten moest daar ooit events plaatsgrijpen, zelfs toiletten zitten eronder, maar er zit vooral een Grand Café daaronder. Een Grand Café hebben wij niet gemaakt. Dat is, en dan die green die daarvoor ligt, dus die ligt zo verlaagd als een soort publieke plek. We wouden daar eikenbomen en ter ere van Eyck en de kathedraal. Wat er ook was, dus die routing was het belang die daaronder doorloopt. En ja, dat is een beetje de generale idee. We wilden ook een soort van, ja, wat ik zeg, die 1600 kleine raampjes. Is een soort representatie van het heelal eigenlijk. Eenvoudigweg van sterren. van een soort hemel. De huid van het gebouw, je hebt die vier massieve steunen, hè, sokkels eigenlijk. Maar het gebouw is eigenlijk een staalstructuur die die overspanning van 40 meter maakt. Maar die we helemaal bekleed hebben als een houten gebouw. Waarom? We wouden een materiaal dat een soort lagere gevoel geeft, een soort gevoel van verplaatsbaarheid of tijdelijkheid ten aanzien van de stenen monumenten in de omgeving. Daar hebben we een glaslaag over gelegd. Dat is een thema dat heel ver teruggaat in ons werk, maar kan het niet. Het idee van een soort schubben en een soort van is iets dat nu en dan terugkeert in ons werk. Maar dat moest een soort translucositeit hebben, die ook dat die lichtdoorstraling had. En ook een soort reflectie van de hemel heeft. Bij bepaalde dagen, heldere dagen, wordt het gebouw een soort chameleon. Het spiegelt de lucht en de blauwheid van de lucht. En dan ja, is er die open ruimte die overdekt is, maar die eigenlijk twee pleinen connecteert. Als daar een optreden gebeurt, dan staan er mensen overdekt, maar er staan ook mensen op die pleinen. En dat als een soort, niet sterk gedefinieerd, maar als een soort van ja, plek waar het onverwachte kan gebeuren, dat was een beetje onze opzet.
Het is zeker wel goed dat het nog beschut is en dat er iets kan doorgaan, zelfs als het een beetje druppelt.
Oké.
Dus dat is wel oké.
Sowieso passeren wij wel vaak in het weekend en als er iets te doen is, vind ik dat ook altijd wel tof. Maar het wordt ook gewoon veel anders gebruikt. Hè. Je ziet hier ook, als mensen trouwen, dat ze hieronder afspreken.
Ik vind het wel leuk, soms staat daar zo'n piano.
Ja.
En dat creëert wel wat verbondenheid onder de mensen. Dat is wel leuk.
En misschien om even terug te keren op dat groen. Het bureau Sand & Co. stelde een ontwerp voor met meer groen. Hebben jullie dat zelf ook overwogen?
Wij wouden een bomencluster. Een heel eenvoudig green met een boomcluster. Ik weet dat er waren maquettes waar het bijna een krop salade van het groen was. Wij wouden een eenvoudige boom. We hopen dat die bomen zeer oud zullen worden. En dat was voor ons dat de tijd daar ook in zou een rol spelen. Er is dan ook nog het fenomeen, dat is ook nooit het meest gecontesteerd, maar toch is dat absoluut onze bedoeling om dat zo dicht tegen dat 19e-eeuwse gebouwtje te zetten, die klokkentoren, waar ook nog eens een lift in zit. Maar dat is super de bedoeling. Er was namelijk, dat heb ik vergeten vertellen, dat zijn die twee elementen, de stadszaal en die klokkentoren, die normaal had moeten hebben een bijaard in de Belfort, maar er ontbreekt één toon, de lage mi. En men heeft een klok besteld die lage mi kon produceren en die zou normaal moeten bijgeplaatst worden in het Belfort. Maar, wat is er gebeurd? De monumentenzorg heeft zich verzet tegen het plaatsen van die klok in het Belfort vanwege het overgewicht. En was daar niet mee akkoord. Dus men zat nog met die klok. Ja, die lage mi, een klok. En men wist plots niet meer wat mee doen. We hebben een klokkentoren. Normaliter was het ook de bedoeling dat die zou aangesloten worden op, als de bijaard die gespeeld, dat ik mi daar zou aangeslagen worden. Maar wat is er gebeurd? Er is een hele trouble ontstaan over die klok tussen de mensen die daar laten gieten hebben en de gieter van die klok. Die man is nooit betaald geworden. Dus dat is een heel onduidelijke situatie. Ik weet zelfs niet meer waar die klok momenteel zich bevindt. Maar plots bleek dat we ze niet meer mochten plaatsen. En dan was er een tweede klok Een andere klok waar de stad Gent nog over zit, het is die klok die geplaatst is met absoluut geen lage mini meer. Die kan niet ingeschakeld worden in dat ding. Dat zijn allemaal die. Wat is er dan gebeurd? De stadshal is ondertussen 8 jaar daar en ja, de Gentenaars drukken ze nu aan hun hart. Ze zien dat er daar van alles gebeurt, dat ook die plek een stuk stad is.
Ik moet zeggen, als ze er dan was, ik zie ze wel graag. Het is sowieso, hiervoor was dat een parking, hè. Dat was echt super mottig en er was ook geen groen. Dus allee, voor mij zijn ze er wel in geslaagd om groen te brengen en een markant gebouw te plaatsen op een plek die voordien een beetje zijn functie kwijtgeraakt was.
Oh, dat is zeer divers, hè. Dat is hier soms, vorig jaar was er hier start van een wielerwedstrijd, ik denk de Ronde van Vlaanderen. De Sint doet hier zijn intrede. Er zijn hier allerlei in de winter, als het winterfeesten zijn, is er hier van alles te doen.
Toch, iedereen vindt het wel een merkwaardig dat je zoiets gedaan hebt in een historisch stadshart. Men vindt dat. Voor ons was dat vrij natuurlijk. We hebben er alleen heel lang aan gewerkt en zo. Maar het is telkens verfijnd geworden ook. Ja, het project is klaarder en helderder gesteld gedurende dat proces van 16 jaar. Ja.
Er kwam in het begin inderdaad veel kritiek op het feit dat...
Oh ja, maar ik ben al een ervaringsdeskundige. Dat was op het concertgebouw, dat was op Oijmans van Beuningen. Dat is altijd heb je mensen die iets nieuws. Dus ik heb al gezegd over ons project. Ik denk inderdaad, we hebben een stadsachter, maar het is ook een heleboel in Antwerpen geweest met het Rubensding dat we nu gaan bouwen enzovoort. Dus ik trek me daar gewoon niks van aan. Want ik wil wel met de mensen praten die serieus zijn, maar niet zo van dit soort dingen. Ja. Ik heb het heel veel gecommuniceerd, ook. Ik heb tientallen keren het voorgesteld.
Ja, Gent is ook een historische stad met veel restanten uit de middeleeuwen. En hoe zijn jullie daar precies mee omgegaan? En vinden jullie dat het plein nu zijn middeleeuwse karakter goed behouden is?
Well, er zit dus een archaïek, niet dat wij per se een middeleeuws gebouw willen maken. Maar ik moet wel toegeven dat er voor mij... ik heb altijd heel erg geïnteresseerd geweest in historische architectuur, hoe dan ook. Maar ook, ik moet terugkomen op dat idee van een schrijn. Je kunt dat bijvoorbeeld, het is op tientallen afbeeldingen uit de 15e eeuw zie je mensen een schrijn aanbieden. Bijvoorbeeld op de Cappella Scrovegni in Padua, in die frescocyclus van Giotto, is er een man die die kapel waar, die die aanbiedt. Het feit dat het dubbel is, is ook iets dat we zo een soort thema van naast elkaar liggende, tussen aanhalingstekens, graven. Dan moet u even kijken naar ergens de typologie dat komt over gans de wereld terug, maar de typologie van zoiets naast elkaar te doen was heel acuut. In de graven in Konya in Turkije, in de Meflavi-kloosters, dan zie je graven van allerlei formaat naast elkaar, helemaal met ceramiek bekleed. Ook graven van baby's en zo, hele geslachten die uitgemoord zijn. Maar voor ons, de twee is zoiets van man en vrouw. Wij gebruiken getallen, dat noemt de Louis. Die zich baseert op 3, 5 en 7 en alle vermenigvuldiging daarvan. Dat zijn de eerste drie priemgetallen. Dus geen even getal. En het even getal voor ons is. We gebruiken die oneven getallen omdat daar een leegte, een wezenlijke leegte in het midden is. vijf voorbij de twee, twee en dan met de meeste façades, klassieke façades, is niet in twee, maar in een oneven getal. Kerken, een middenbeuk en twee zijden, alles. Het is heel zelden dat je zo'n binair gebouw hebt. Hier wouden we dat wel per se doen, dat idee van de twee, die voor ons de representatie is van de menselijke figuur, het menselijk lichaam, dat ook min of meer symmetrisch is. Man, vrouw, dag, nacht, enzovoort, enzovoort. En dat wouden we absoluut introduceren ook in dit gebouw. Het is niet zo, we willen in een soort middeleeuwse... Het is gewoon heel natuurlijk gegroeid, dat stond er zo op, die vorm. En dan we hebben die gewoon verder ontwikkeld. Maar ik kreeg wel een lading van die soort overweging, man, vrouw, die route die eronder loopt. En dat zijn natuurlijk middeleeuwse dingen. Die handelsroute van Brugge naar Keulen, dat was een middeleeuwse handelsroute. Die doorheen Gent liepen.
Ik vind het gewoon prachtig, materiaalkeuze, de helling van de dakens, het is in harmonie met de andere gebouwen, dus ik sta er recht achter.
Vooral, zo, wat doel had dat? Dat stond hier, dat, maar wat was dat? En dat werd dan de schaapstal genoemd en ik kon... In het begin dacht ik echt alleen wat nut heeft dat nu. Maar nu vind ik het als monument, als gebouw, vind ik het wel mooi.
Ik vind het prachtig. Ik heb zelf ook even architectuur gedaan. Ik heb altijd wel interesse gehad in gebouwen. En ik vind dat vrees gewoon opgaat in de noop er rond.
De houten bekleding van de stadshal die stelt zich bescheiden op tegenover de historische
gebouwen. Ja, dat houten dat heeft zoiets van een doos, iets van tijdelijkheid, iets van... Dat wou we wel zo. De houten doos ten opzichte van die stenen monumenten die daar staan, dat was wel... Ja. En ook die lichtheid van die glaslaag, die zo'n soort reflectie geeft. Ja, het ziet er alle dagen anders uit. Zo.
We zijn ondertussen 8 jaar later. Ja,
het is al heel veel gebeurd daar. Gigantisch veel gebeurd. Onder andere... wat mij bijblijft zijn een aantal... muzikale herinneringen. En dat gaat zeer gevarieerd van een klassiek concert met strijkkwartet, maar ook Helmut Lotti. Het kan van high culture tot populaire cultuur gaan. Ik was heel onder de indruk wat Alain Platel daar gedaan had met Cédé Labbé onder die stadshal. Het is ook dikwijls een plek van zeer toevallige ontmoetingen ook. Je ziet zo'n mensen en die blijven wat staan en gaan een praatje maken. Zo. Ook dat is door het feit van die omhulling, als je daar onder wandelt, een soort meen ik of hopen we dat dat een soort zelfbewustzijn. Ik ben hier. Ik ben hier nu. Je loopt door de stad en trams en fietsen en weet ik wel. Maar als je daar bent, ben je eigenlijk ben ik hier. Dat gevoel is voor ons belangrijk. En dat is ook onder andere aanwezig in, als je in een kathedraal staat ook. Ik ben hier in één keer. Maar er zijn heel allerlei dingen in de stad, winkelstraten en zo, dat heb je dat gevoel niet. Je wordt op geabsorbeerd van de stad. Maar daar is een soort moment van stilstand en van bewustzijn zo.
We mogen dus concluderen dat de Gentenaren het gebouw in hun hart hebben gesloten.
Ja, dat mag ik wel zeggen. En ook gezegd, zo mensen die ons toevallig kennen, die je er ook over aanspreken en zo. Ja. Er zullen altijd natuurlijk mensen zijn die... Ja, het is zo Pirke Pirlala van Gent, die daar zo'n soort folkloristisch figuur die daar lange tijd oppositie tegen voert, maar hij ziet dat hij eigenlijk helemaal alleen staat. En dan is dat zo'n beetje tragisch ook. Maar ja, ik zeg het, dus wij zijn daar ervaring. Ik kon dat hier altijd al op bureau aan. Met dit gebouw gaan we het weer hebben. Ik ben daar geen minuut, ik laat daar geen minuut mijn slaap door, maar echt niet. Maar ik wil wel praten over projecten en dat doen wij ook, maar ik wil ook. Architectuur is niet zoiets half-half, dat is zeer beslissend, altijd. Dat is inherent aan dat medium. Het is zo en het positioneert zich zo en het kan wel doorlopen worden en in beslag genomen worden, maar het staat daar, punt. That's it. That's it. Dat is het. Boeken kun je in een kast doen, wegzetten, gebouwen. Nee, die staan er. Dit is mijn vak. Ik doe dat. Ik doe er mijn best voor. En wij doen ons best ervoor.
Ja.
Zeer decisief. Ja, het is een beslissend medium. Dat is ook zo. Dat is een ingrijpend medium. In mensenleven ook. Een huis is een ingrijpend ding in het leven van mensen. Dat is onherroepelijk zo. Anderen in een film, je kan hem vergeten, of je ook kan hè, in je hart sluiten naar verbouwen. Ja, dat is echt.
Inderdaad. Heel erg bedankt voor uw verduidelijking.